Luisteren we naar het woord van de Heere, dat komt deze morgen tot ons uit Psalm 32. Schriftlezing is dus Psalm 32. Wij lezen dus Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt me met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, zingt vrolijk, alle gij oprechte van hart. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze morgendienst. De tekst voor de prediking kunt u vinden in deze zojuist gelezen psalm. Psalm 32 en daarvan het 8e vers waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking lezen. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Geliefde gemeente, soms zijn er in deze tijd geluiden dat het onderwijs een zorgenkind gaat worden. Wat gaat er gebeuren als we een nieuwe regering zouden krijgen? Hoe moet het met het christelijk onderwijs? Nu het christelijk roer van het schip van Nederland zo ver is afgebrokkeld. We weten het niet. De mensen die er verstand van hebben zijn zeker niet zonder zorg. Nou gaat het vandaag niet over onderwijs aan ons, aan onze kinderen. Het gaat over het onderwijs van God. En als we iets nodig hebben, of het nu nog een beetje vakantietijd is, of weer het volle seizoen wordt, is het onderwijs van de Heere zelf. En dat is eigenlijk een wonderlijk iets dat de Heere God, die hoog troont in de hemel van zijn heerlijkheid, zo diep zich neerbuigt dat hij als het ware een onderwijzer is, een meester, een juffrouw, die ons het ABC van het geloof wil leren. Dat zegt David eigenlijk in deze diepe woorden die de tekst van vanmorgen vormen. God zegt, ik zal u onderwijzen. Dat is het thema van de preek, ik zal u onderwijzen. En we letten heel eenvoudig op drie dingen. Allereerst op Gods woord. Want de Heere zegt, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. In de tweede plaats Gods raad. Ik zal raad geven. En in de derde plaats Gods oog. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen, dat is het thema. Gods woord, Gods raad, Gods oog. Ik moet me haasten, gemeente, om te zeggen dat deze heel bekende tekst de uitleggers voor heel wat moeite heeft geplaatst. Een belangrijke reden is, wie spreekt hier? Heel wat uitleggers zeggen, David spreekt in deze psalm. Het is een psalm van David, kunt u in de aanhef lezen. Hij spreekt over de diepte van zijn schuldbelijdenis die niet gemakkelijk kwam. Hij wilde eerst zijn zonde toedekken. Hij spreekt over genade waarbij God hem omringd heeft met gezangen van verlossing en bevrijding. En dan gaat hij verder. Ik zal u onderwijzen. De ik van onze tekst is David. En de mensen die dat zeggen zijn maar niet een aantal hele moderne, kritische bijbelgeleerden. Maar er zijn grote en onder ons heel bekende namen onder. De kanttekeningen van de Statenvertaling bijvoorbeeld zeggen dat allereerst David hier wellicht gesproken zou hebben. Johannes Calvijn is nog veel overtuigder. David spreekt hier. En zelfs Matthew Henry, misschien iets minder bekend onder u, maar de oudere Engelse verklaarder zegt het. David spreekt hier. Maar met alle respect voor de namen die ik noemde, ik geloof toch dat ze het niet bij het rechte eind hebben. Laten we kijken naar de psalm zelf. Psalm, een dichtwerk van David, kunstig opgebouwd en u leest om de 2 à 3 verzen telkens dat kleine woordje Sela. Sela, niemand weet wat het betekent. Soms wordt gezegd het betekent pauze of rust. En er is een prachtige oude verklaring van de psalm, waarin de tekst van de psalm wordt afgedrukt en bij elk woord Sela staan er dan 3 witregels om te laten zien, even pauze, even stilte. Weer anderen zeggen, nee, dat woord Sela, dat betekent herhaling, het laatste vers moet je nog een keer herhalen, nog een keer zingen. En weer een ander zegt, nee, het is een aanwijzing voor de muziek, voor de harp of voor de andere instrumenten. De toon moet omhoog of de toon moet meer gedragen worden. We weten het niet. In elk geval is het woord Sela een aanwijzing dat de psalm op een bepaalde manier een vast patroon vertoont. En zelf denk ik sterk in de richting dat het gaat om een pauze. En in die pauzes in de psalm is er meestal een wisseling, een bepaalde wijziging die daarachter zit. En ik sluit me aan bij die uitleggers die zeggen, het Sela vlak voor onze tekst, dat is een stilte waarin David stil wordt voor God na zijn ontroerende belijdenis, na zijn loflied, Heere, u hebt me omringd met gezangen van bevrijding en nu spreekt de Heere. De grote ik zal. God geeft antwoord op het loflied van zijn kerk, van zijn kind, van David. Dat komt u meer tegen in de psalmen. En dat is nu precies wat David nodig heeft. Hij heeft het nodig dat hij onderwezen wordt in de weg. David, wat bedoel je? Nou, laten we maar heel eerlijk en heel duidelijk zeggen, David heeft door een zware crisis moeten gaan. En naar alle waarschijnlijkheid is deze psalm gedicht door David in de tijd nadat hij die verschrikkelijke zonde begaan had, overspel gepleegd met Bathseba. En om dat toe te dekken had hij Uria, de man van Bathseba, laten vermoorden. Een ander woord is er niet voor. Tegen de geboden van de Heere, zoals we die vanmorgen ook gelezen hebben, gezondigd. Gij zult niet doden, gij zult niet echt breken. En we weten uit 2 Samuel 12, 2 Samuel 11, dat David toen dat eenmaal gebeurd was, alles geprobeerd heeft om die zonde te bedekken. Maar staat er dan in het geschiedboek van Samuel, deze zaak was kwaad in de ogen van de Heere. God had het gezien. En de Heere kan wel zwijgen. En de Heere kan van de hemel wel een poos het zo laten. Maar het was kwaad in de ogen van de Heere. En kijk, dat gaat David merken. Want als David zijn zonde verzwijgt, en zo moet u het derde vers lezen. Toen ik zweeg, verouderde mijn beenderen in mijn brullen de ganse dag. Poëtische taal natuurlijk, maar taal waarin duidelijk wordt dat David toen hij zijn zonde voor God verzweeg en maar niet tot belijdenis van zijn zonde kon komen, dat hij innerlijk verteerd werd, dat hij psychisch in de kreukels kwam, dat hij de hand van God op zich voelde, drukken, zwaar. En dat had ook lichamelijk zijn gevolgen. En toen was God zo genadig dat hij David niet in die kreukels liet. Maar zijn profeet stuurde. Nathan, gij zijt die man. En toen ging David door de knieën. En toen heeft hij zijn zonde beleden. Voor God. Ook voor mensen. En toen werd het van binnen weer rustig. Nee, niet dat de littekens van die zonde en van wat er toen gebeurd was niet met hem meebleven gaan, dat weten we ook. Maar toen kwam het tussen God en hem weer in orde. God wilde die zonde genadig bedekken en vergeven. Dat heeft de profeet hem ook gezegd. En nu roemt hij in Gods vergevende genade. Maar weet u wat David wel moet leren? Dat ook al is hij nu weer opnieuw in Gods gunst aangenomen. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Dat hij ieder ogenblik een zwak mens is en blijft. Dat is in heel die geschiedenis rondom Bathseba en Uria wel gebleken. Dat de man naar Gods hart, zoals hij in de Bijbel genoemd wordt, ook een zwak en zondig mensenkind is. Zoals wij dat allemaal zijn, hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook werden. En God zegt David, en daar hebt u onze tekst. Nu zal ik je ook, wanneer het gaat om je levensweg, verder onderwijzen. Raad geven. Mijn oog op je. Wat is dat nodig, gemeente, dat juist wanneer wij geestelijk iets van de genade van de Heere hebben leren zien, en verlossend en bevrijdend dat werk van Gods genade hebben ervaren, dat God ons niet loslaat, maar dat hij doorgaat met zijn werk, met dat onderwijzen, zoals onze Statenbijbel het zegt, ik zal u onderwijzen en u leren. Wat bedoelt de Heere met dat woord aan het adres van David? Wel, dan kijken we eerst maar even naar het woord weg. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Dat woord weg is in de Bijbel een heel bekend woord. Het kan een aanduiding zijn voor het geheel van de religie, voor het geheel van de godsdienst. U weet misschien uit het boek Handelingen dat in Antiochië de christenen voor het eerst mensen van de weg werden genoemd. De weg, dat is een aanduiding voor het christelijk geloof. Ze waren een weg, de afsplitsing van het jodendom zou je kunnen zeggen. De weg naar God, de weg om God te dienen. Het was karakteristiek voor het christelijk geloof dat het de weg genoemd wordt. En waarom wordt het christelijk geloof de weg genoemd? Wel, dan zou je vanuit de Bijbel dit heel eenvoudig kunnen zeggen, dat de zonde betekent dat de weg naar God gebarricadeerd is. Dat er één grote muur staat tussen God en ons. Paulus schrijft daarover in Efeze 2. Maar dat het christelijke geloof, dat de boodschap van de Heere Jezus Christus nu zo is, dat hij zegt, en ik heb de weg die jij door je zonde hebt toegesloten weer geopend. Zodat je weer tot God kunt komen en voor God en met God kunt leven. Wat is dus het woord de weg in de Bijbel? Het is de weg hoe een zondaar tot God kan komen en genade kan vinden. En het is de weg hoe een zondig mens voor God en met God kan leven. Die twee kanten zitten eraan. En dat hoort David. Ik zal u die weg leren. Kijk, dat is nodig, gemeente, voor het eerst. Als we God niet kennen. Als jij God niet kent. Of u eerlijk moet zeggen dat u de Heere persoonlijk niet kent. Dat u die weg leert. En daarvoor zijn we ook in de kerk. Om de weg naar God toe te leren. De weg van de bekering. En van het geloof, zo wordt dat ook al ergens anders in de Bijbel wel genoemd. Hoe kan ik tot God gaan? Ja, dat is een vraag als je voor jezelf ziet dat de zonde scheiding maakt. Dat die zonde zo'n muur is. Dat de zonde een berg is waar je niet overheen kunt kijken en waar je niet overheen kunt komen. Jezus Christus zegt, ik heb de weg gebaand. Hij zegt zelfs, Johannes 17... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan betekent het dat de Heere Jezus Christus. Nee, David had Christus nog niet gezien, want de belofte van Christus moest nog vervuld worden, zoals we weten uit het Nieuwe Testament. Maar toch, ten diepste wijst onze psalm maar heen naar Christus en naar de komende verlosser. Ik zal u onderwijzen. Christus zegt, ik heb de weg geopend. En hij roept het ons vanmorgen, zoveel eeuwen nadat David leefde, toe. Kom tot mij. Zoek mij en leef. Want ik ben de weg. En laten we dat ter harte nemen, want de psalm zegt ook dat een weg zonder God en een weg buiten God om een hele gevaarlijke weg is. We hebben het zojuist gezongen. Wie God verlaat, dat is wie andere wegen kiest en wie eigen wegen inslaat, dan loopt het verkeerd mee af. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dat moet u niet veranderen zoals die oude spotboef Maarten het Hart het veranderd heeft. Hè? In de titel van een van zijn boeken. Wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Staat erop. Vette letters gedrukt. Onze tekst zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En David heeft het aan lichaam en ziel, aan de pijn van zijn innerlijk ervaren. Een weg buiten de Here om is niet goed. En daarom zegt de tekst, predikt de tekst, verkondigt de tekst ook, wend u naar mij en wordt behouden. En als je God leert kennen, dan ga je steeds weer en steeds meer vragen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid me op uw wegen. Want we weten het nog, hoop ik. Het woord de weg betekent allereerst de weg. Hoe kom ik tot God? Hoe kom ik tot geloof en bekering? Maar ook, hoe leer ik met God leven, met God wandelen? Het was door alle moeite, zorgen en stormen van het leven heen. Wel, ik zal u onderwijzen. God wil David ook nu verder leren van de weg. En dan mag David veel dat bidden, dat versje wat we, althans de meeste van ons mag ik veronderstellen, als kinderen al leerden. Heere, maak mij uw wegen bekend, leid mij in uw paden. Wat zijn die wegen? Dat zijn de woorden van het evangelie. Dat zijn de woorden van de wet. Dat zijn de instellingen en de inzettingen van de Heere zelf. Heere, houd me dicht bij u en dicht bij uw woord. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg. Laten we dan ook nog even een streepje zetten in gedachten bij het allereerste begin van de tekst. Ik zal u onderwijzen en u leren. De woorden ik zal in het Oude Testament wijzen altijd terug naar die grote openbaring die Mozes ontving in Exodus 3 bij de brandende braambos, waar God zijn naam bekend maakte, want Mozes, ja, die wist de weg ook niet. Mozes moest aan het volk gaan vertellen dat het volk bevrijd zou worden uit Egypte. Maar hij had allerlei bezwaren dat hij niet goed kon spreken, bezwaren vanwege de macht van dat immense Egyptische koninkrijk van de farao. En uiteindelijk zegt hij dan, Heere, maar als ik dan ga om dat volk te vertellen dat ze uit Egypte weg mogen gaan, wie moet ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? En dan spreekt de Heere uit die brandende braambos, zoals u weet. En dan zegt de Heere, ik ben, ik zal zijn, heeft u gezonden. Yahweh, vroeger zeiden we Jehovah, maar dat is zeker niet de juiste naam. Yahweh, waarschijnlijk is dat Gods grootste naam. Betekent ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En als God in zijn woord aankondigt, ik ben, of ik zal zijn, of ik zal onderwijzen, dan ligt daar die hele volle naam van God achter. De grote ik zal, zoals ik mij aan Mozes geopenbaard heb, ik zal u onderwijzen. God zelf buigt zich neer. Calvijn zegt ergens in zijn institutie, God is net als een kinderjuffrouw, die de kinderen van een rijke familie op moet voeden. En die kinderjuffrouw, die die kleine babytjes toch niet eens goed kunnen praten, bij zich op schoot neemt, die brabbelt dat taaltje van die kinderen na. Zo spreekt God met zijn kerk. Hij spreekt geen hemeltaal, want die kan een gewoon mens zoals u en zoals ik niet begrijpen. Maar hij spreekt de brabbeltaal die wij kunnen verstaan. Hij spreekt onze taal. Wat een wonder, gemeente. Dat God geen vreemde taal spreekt, geen hemeltaal, maar dat God mensentaal spreekt. En dat wij onderwijs ontvangen in onze eigen taal. En dan gaat het woord verder en zegt, ik zal raad geven. Raad geven, dat is iets wat dicht bij onderwijzen van de weg en dat dicht bij leren van de weg hoort. Raad geven betekent dan veel meer raad geven in bijzonder moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld, David is koning en David zal op een gegeven moment beslissingen moeten nemen. Moet ik mij verdedigen tegen die vijanden? Moet ik mijn gebied uitbreiden? Moet ik belastingen heffen? Moet ik de tempel gaan bouwen? U weet, al dat soort dingen hebben later in het leven van David wel een bepaalde rol gespeeld. Wat moet David doen? Hij heeft raad nodig. En er is heel belangrijk in de geschiedenis van Israël dat de koningen van Israël soms in hun dwaasheid op de verkeerde plek raad gingen zoeken. Ze leunden op een gebroken rietstaf, noemt de profeet dat, Egypte. Ze zochten hun raad en hun hulp bij Assyrië. Ze zochten waar dan ook hun raad en hun hulp, maar niet bij de Heere. En dat is nou precies verkeerd. En dan ging het ook verkeerd in Israël. Maar God belooft deze koning, ik zal u raad geven. En dat mag je ook doortrekken naar jezelf toe, dat de Heere raad wil geven in de kleine problemen, want zo'n koning had natuurlijk veel grotere problemen dan wij ze hebben, in de kleine problemen en vragen die voor ons overigens ook heel groot kunnen zijn, van ons leven, raad geven. Dat wil zeggen, Heere, wat moet ik doen? Nu ik voor beslissingen sta om van baan te veranderen. Heren, wat moet ik doen nu ik voor beslissingen sta om te verhuizen? Kan ik daar kerken, u dienen, zoals u dat wilt? Heren, wat moet ik doen nu ik zie dat mogelijkheden geopend worden voor een nieuwe betrekking waar ik veel carrière kan maken? Wat moet ik doen? Als ik zie dat mijn vrouw ziek wordt of dat mijn man ziek wordt en dat ernstige en moeilijke dingen mijn levenspad kruisen. Heere, geef mij raad. En niet voor niets dat die prachtige oude psalm dat zo zingt. Hè. Bij u is raad, bij u alleen, bij u is hulp in tegenheen. Daar hebt u als het ware samengevat wat dat woord raad betekent. Ondersteuning. De weg wijzen in moeilijke situaties, in conflict situaties, in de grensvlakken van het leven, aan de rafelranden van het leven, heeft iemand gezegd. En dan is het mooie dat de Bijbel er nog wat bij zegt ook, misschien niet direct in deze tekst. Maar ik lees in Jesaja's profetie dat als Jesaja verkondigen mag door het licht van Gods geest geleid, dat de Messias zal komen, dan vindt u die hele bekende woorden in Jesaja 9, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad. Of, zo mag je ook vertalen, wonderlijke raadgever. Dat is de allereerste naam van de Heere Jezus, hij wil raad geven. En hij wil gebeden zijn in alle dingen van het leven. Dan mag je je hart voor hem uitstorten. Want we zijn met onze zuchten en onze zorgen en met de raadsels van ons leven voor hem niet verborgen. En dan wijst hij als de grote profeet en leraar door zijn woord en door zijn geest de weg. Nee, dat gebeurt niet altijd onmiddellijk. En dat gebeurt ook niet altijd precies zo zoals we het zelf graag zouden zien. Maar als God door de Heere Jezus Christus en door zijn Heilige Geest raad gaat geven, is dat wel de beste raad. Ja, zegt iemand, maar als je dan bidt en toch zo graag duidelijkheid krijgt van de Heere in bepaalde omstandigheden die moeilijk liggen en het loopt allemaal zo anders, Misschien mag ik daar een geschiedenis uit de Bijbel bijleggen. Niet om met zo'n geschiedenis alle vragen te beantwoorden, want wie ben ik dat ik vanmorgen alle levensvragen zou kunnen beantwoorden, maar wel om een aanwijzing te geven hoe de schriften hierover spreken. En dan denk ik aan 2 Korinthe 12, waar de apostel Paulus ons iets laat zien uit zijn eigen leven. En dan zegt hij, ik zie wel dat er bij jullie Korintiërs van die dwaalleraren zijn die allemaal pochen en roemen. Weet u wel, dat waren van die dwaalleraars die zelf zo in het middelpunt stonden. Dat waren mensen met geweldige gaven, met geweldige geestelijke gaven, die etaleerden alleen maar zichzelf. En dan zegt Paulus, wel, zij roemen, nou zal ik ook eens gaan roemen. Nou zal ik ook eens gaan pochen. Maar ik zeg het omdat ik eigenlijk als een dwaas bezig ben. Heel merkwaardig hoofdstuk. En dan gaat Paulus vertellen over zijn persoonlijke ervaring. Hij is in de derde hemel geweest. Onuitsprekelijke dingen gehoord. Maar toen kreeg hij ook een kwaal. Engel des Satans die hem met vuisten slaat. Een doorn in zijn vlees die voortdurend prikt. Wat het precies geweest is, we weten het niet, gemeente. Er is een hele kast vol boeken over geschreven. De een zegt psychische problemen. De tweede zegt Paulus had problemen omdat hij ongetrouwd was. De derde zegt Paulus had een vergroeiing in zijn rug, een soort bochel. De vierde zegt Paulus had een oogziekte. De vijfde zegt Paulus had het er moeilijk mee dat hij niet zo goed kon spreken. Nou, vult u de lijst maar aan. We weten het niet. En het is misschien maar goed ook. In elk geval, het was zwaar voor Paulus. En hij had de Heere gebeden, Heere, neem het weg. En Paulus deed dat met de beste bedoelingen, want dan kon hij de Heere nog beter dienen in zijn dienst, niet? Nou, dan zou je denken, zal de Heere dat toch wel verhoren? Zal de Heere toch wel zeggen, Paulus, ik neem die doorn weg? Nee. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die doorn wordt niet weggenomen. Paulus houdt dat probleem, die ziekte, die pijn, die psychische moeite. Maar de Heere geeft wel wat. De Heere geeft hem genoeg genade om verder te kunnen. Want zo moet u die tekst lezen, wordt vaak verkeerd aangehaald. Mijn genade zij uw genoeg, een wens. Nee, zo staat het er niet. Mijn genade is u genoeg. En als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Paulus krijgt op dat moment genade, genoeg genade, om verder te kunnen. En dan heeft hij de pijnneus wel gevoeld. Maar God gaf raad, genadige raad. En hij kon weer verder. Hij kon weer ademhalen. Hij wist het weer. God ging hem met zijn heil en met zijn heillicht voor. Dwars door het donker heen. En dan zijn we eigenlijk al bij het laatste stukje van de tekst. Mijn oog zal op u zijn. Dat zegt de Heere als laatste in deze reeks van woorden aan het adres van zijn kind en zijn knecht koning David. Mijn oog op u. Daar zou ik 3 dingen van willen zeggen, gemeente, want die uitdrukking mijn oog op u kan naar mijn gedachte 3 dingen betekenen. Allereerst zie je hier David zitten als een leerling aan de voeten van de Heere. Want hoe ging dat vroeger? Anders dan tegenwoordig, zeker in onze tijd met heel het computergebeuren, wat in het onderwijs een geweldig belangrijke plek heeft gekregen. Vroeger zat je aan de voeten van je leermeester. Van Paulus staat geschreven dat hij aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft. En stelt u het zich maar even voor, zo'n leraar, zo'n onderwijzer, zo'n leermeester, zo'n rabbi, die zat meestal op een verhoging en die zat er op een zetel, op een stoel en dan zaten rondom hem heen aan zijn voeten, zaten die leerlingen en dan keek die leermeester zo van de ene leerling naar de ander en dan legde hij de dingen uit, zijn oog op zijn leerlingen. En we lezen zelfs dat Maria, de zuster van Lazarus en van Martha, aan de voeten van de Heere Jezus zat. Luisterend naar het onderwijs van de Heere Jezus. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, van welke leeftijd ook, waren welkom aan de voeten van de Heere Jezus. En onder zijn ogen en uit zijn woorden ontvingen ze onderwijs. Dat is de eerste. Maar er hoort nog iets bij. Niet alleen mijn oog op u in de zin van ik ben uw leermeester. Van stap tot stap ga ik mee, David. Maar ik zal u ook bewaken. Ik ben waakzaam over je. En dan moet u denken, een beeld wat misschien heel dichtbij komt in deze zomer, in deze vakantietijd. Ergens, moeder zit buiten op een grasveld en daar op het grasveld speelt een klein kind. Aan het eind van het grasveld is een gracht of een sloot. En als dat kind speelt, dan kijkt die moeder, ze zit wat te doen. Maar ze kijkt voortdurend naar dat kind. En als dat kind nou opspringt en ineens, nieuwsgierig als het is, in de richting van die sloot gaat, dan springt de moeder op. En haalt ze dat kind bij de sloot vandaan. Mijn oog op u. Zo waakt God over zijn kinderen. Opdat ze niet in de gracht, David, van een nieuwe uitglijden in de zonde en een nieuw dwalen op de paden van je eigenwillige hart terechtkomen. Ik houd de wacht over u. Ik waak over u. Gemeente, wat is dat nodig? Zeker wanneer u iets van de genade van de Heere mag kennen. Een van de grootste gevaren is dit gevaar, dat wanneer God goed voor je is en wanneer je door het geloof zijn vriendelijk aangezicht over je ziet lichten, je wordt er zo gauw aan gewend. En voor je het merkt, verlies je zelf de waakzaamheid uit het oog. En als je de waakzaamheid uit het oog verliest, glibber je zomaar weg gelijk een schaap, zegt de psalmdichter, dat onbedachte herder heeft verloren. Die zonde van de onbedachtzaamheid, van het niet waken, je bent zomaar het spoor kwijt. En wat een genade, als de Heere dan zegt mijn oog op u, ik zal waken over je. En als ik over je waak, dan zal ik in de kerk door de prediking van het woord. En dan zal ik, wanneer je de Bijbel leest, of misschien wanneer je nou de psalm zingt, door mijn woordje laten zien wat het verkeerde pad is. En weet u wat daarachter zit? Enkel en alleen maar liefde. Want God waakt over zijn volk, omdat hij ze voor de zonde en voor het uitglijden en voor het wegglibberen niet over heeft. Mijn oog op u. Dat was het tweede. Het eerste was onderwijzen. Een leraar kijkt naar zijn leerlingen. Het tweede is, ik waak over u zoals die moeder. En het derde is liefde. Liefde, en dan denk ik aan die ontroerende geschiedenis in het Nieuwe Testament. Hij wordt alleen beschreven door de evangelist Lucas. Dat Simon Petrus, ook een man die zo vervuld was met liefde voor de Heere Jezus Christus, maar die zo diep gezonken is, terwijl hij gewaarschuwd was, is Simon Petrus, die de Heere Jezus verloochende in de hof daar van Caiaphas. Ik ken de mens niet, ik wil niets met hem te maken hebben, ik weet niets van hem af. En dan staat er, als Simon Petrus voor de derde keer de Heere Jezus verloochend heeft, dan schrijft Lucas dat hele kleine zinnetje. En Jezus, zich omkerende, zag Petrus aan. Mijn oog op u. Toen moet er wel wat door Petrus heen gegaan zijn, niet? Want we lezen dat hij naar buiten gaat en dat hij in tranen een stille plek zoekt om zijn zonde te belijden. Heere, wie ben ik geweest? Wat heb ik gedaan? Die ene blik was wel sprekender dan vele woorden. Want toen zag Petrus, hij kent mij, hij doorgrondt mij, hij weet wat er gebeurd is. En tegelijkertijd is dat ook een blik vol opzoekende liefde geweest. Een vermanende blik, Een blik waarin herinnerd werd aan wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd. Maar ook een blik van liefde. Je zou het zo samen kunnen vatten. Simon Petrus, jij hebt wel gezegd, ik ken de mens niet. Maar ik sta hier voor mijn aardse rechters en ik zeg van jou en ik ken Petrus wel. En ik zeg straks als ik voor de troon van mijn vader sta. En ik ken hem. En ik heb mijn leven voor hem gegeven. En ik wil niet dat hij in het verderf nederdalen. Ik ken hem. En ik heb hem lief. Gemeente, wat een genade als je daar iets van weten mag door het geloof. Dat de Heere Jezus je leermeester is. Dat je wel eens aan zijn voeten mag zitten. Dat de Heere Jezus over je waakt. Zoals die moeder waakt over haar kind. En vooral dat allerdiepste, dat de Heere Jezus Christus zijn oog in liefde en in gunst tot je richt. Dat betekent niet dat je leven dan altijd zonder rimpeltjes en zonder bergen en dalen verloopt. Er wordt in de Bijbel genoeg gezegd over het feit dat degenen die de Heere Jezus Christus lief hebben en in zijn liefde mogen delen, dat ze ook verdrukkingen zullen hebben. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat staat er niet als een moderne meerkeuzevraag van je kan kiezen voor verdrukking of geen verdrukking. Nee, dat staat er als een vaststaand feit. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan ligt er in zijn woord en in zijn belofte zoveel kracht. Dat de Heere meegaat. Ik zal u onderwijzen. En u leren. Van de weg die gij zult gaan. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wel op gelet. Alle nadruk ligt in dit vers op wie God voor David zijn wil. Het gaat van hem uit. Hij is de eerste en de laatste. In de taal van het laatste Bijbelboek. Hij is de Alpha en de Omega. En die Heere laat vanmorgen zijn woord verkondigen. Elke zondag weer. En de boodschap mag verschillend zijn. En de tekst mag verschillend zijn. Maar in elke prediking gaat het om dat ene. Dat de Heere wil dat zondaren tot hem komen. Dat ze tot hem komen om genade te vinden. Te bekwame tijd. En dat ze voor hem leven. En daarom de vraag. Heel eenvoudig, voor jou, voor u, voor mij. Kennen we de weg? Hebben we de weg gevonden? Als u zegt, als jij zegt, ik ken de weg niet, ik heb de weg niet gevonden. Ja, ik weet wie de Heere Jezus is met mijn verstand, maar persoonlijk ken ik hem niet. Dan zegt de Heere Jezus vanmorgen, en ik wil u de weg wijzen. En ik wil er bij u op aandringen. Wij bidden u, zegt de apostel van Christus wegen. Kom tot hem, laat u met God verzoenen. En dan mag u het ook weten dat de Heere Jezus Christus wacht om genadig te zijn. Op zondaren wacht. Ik moet altijd denken, bij die woorden vooral de laatste tijd aan, het beeld wat sommigen van u wel eens gezien hebben op het voormalige eiland Urk. Daar heb je dat aangrijpende vissersmonument, zoals het daar genoemd wordt. Een vrouw, een Urker vrouw in Urkerdracht, dat is het beeld en ze kijkt uit over het IJsselmeer. En rondom haar heen staat een muur met alle namen van al die Urkers vanaf het begin van de vorige eeuw of misschien nog wel het eind van de 19e eeuw. Alle mensen, soms kinderen van 11 en van 12 jaar, die op zee zijn omgekomen. En die vrouw staat daar maar en ze kijkt uit. Ze wacht. Ze wacht. Maar dat beeld van die vrouw is het beeld van een vrouw die wacht tevergeefs. Want haar jongen of haar man, ze komen niet terug. De namen staan geschreven in het marmer. De Heere wacht anders. De Heere waakt anders. Hij wil, zegt de schrift, dat zondaren tot hem komen. En hij wil niet dat zondaren verloren gaan. Hij is als de vader van de verloren zoon in de gelijkenis die uitziet. Mijn oog op u. En dan is die verloren zoon, ook al heeft hij alles verprutst. En heel zijn erfdeel doorgebracht. Welkom bij de vader. Zo wacht God in Christus op zondaren. Wend u tot mij en word behouden. En als u hem mag kennen en de weg mag kennen. En ook iets mag kennen van het leven met hem. Door alle zorgen, moeite, vragen, blijde dingen, zegeningen, hoogtepunten in het leven heen. Dan is hij toch, juist ook voor zijn kinderen, de wachtende God. De wachtende Heere die kijkt, de Heere die zijn oog op hen gevestigd heeft. En die wacht tot ze komen in de grote dag van de toekomst. Waarvan de schriften zeggen en de geest zegt kom. Straks op de grote dag zegt de Heere tegen al zijn kinderen. Van alle eeuwen, alle plaatsen, alle geslachten, alle volken en naties. Welkom. Welkom. Want ik heb raad gegeven. Ik heb u onderwezen. En mijn oog is in liefde op u gericht. Mijn oog slaat u in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Amen.